Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 146 het derde en het zevende vers. Doe nu met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Aansluitend zingen we uit Psalm 56 het vierde vers. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen hebt geen uwe fles vergaard. Is hun getal niet in uw boek bewaard, niet op uw rol geschreven. Het vierde vers van Psalm 56. Daarna volgt de schriftlezing, u kunt die deze avond vinden in het laatste, dat is het 14e hoofdstuk van de profetie van Hosea. Hosea 14 is de schriftlezing en dat na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 56, het vierde vers. En in ieder spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Hosea 14. Samaria zal woest worden, want zij is wederspannig geweest tegen haar God. Zij zullen door het zwaard vallen, hun kinderkens zullen verpletterd en hun zwangere vrouwen zullen opengesneden worden. Bekeer u, o Israël, tot de Heere uw God toe, want gij zijt gevallen om uw ongerechtigheid. Neem deze woorden met u en bekeer u tot de Heere. Zeg tot hem, neem weg alle ongerechtigheid en geef het goede, zo zullen wij betalen de varren onzer lippen. Assur zal ons niet behouden, wij zullen niet rijden op paarden en tot het werk onze handen niet meer zeggen, gij zijt onze God. Immers zal een wees bij u ontfermd worden. Ik zal hun lieder afkering genezen, ik zal hen vrijwilliglijk lief hebben, want mijn toorn is van hem gekeerd. Ik zal Israël zijn als de dauw. Hij zal bloeien als de lelie. Hij zal zijn wortelen uitslaan als de Libanon. Zijn scheuten zullen zich uitspreiden en zijn heerlijkheid zal zijn als des olijfbooms. En hij zal een reuk hebben als de Libanon. Zij zullen wederkeren, zittende onder zijn schaduw. Zij zullen ten leven voortbrengen als koren en bloeien als de wijnstok. Zijn gedachtenis zal zijn als de wijn van de Libanon. Efraïm, wat heb ik meer met de afgoden te doen? Ik heb hem verhoord en zal op hem zien. Ik zal hem zijn als een groenende dennenboom. Uw vrucht is uit mij gevonden. Wie is wijs? Die verstaat deze dingen. Wie is verstandig? Die bekennen ze. Want des Heeren wegen zijn recht. En de rechtvaardigen zullen daarin wandelen. Maar de overtreders zullen daarin vallen. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. Wij willen vanavond op deze zogenaamde Weeszondag stilstaan bij een gedeelte uit het vierde vers van dit 14e hoofdstuk van Hosea. Alleen de laatste woorden, vers 4b dus, immers zal een wees bij u ontfermd worden. Willen we eerst samen het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij die ons leven leidt, die deze wereld bestuurt en die ons deze avond samenbrengt in uw huis, wij roepen uw naam aan. Wij roepen uw naam aan om die dank te zeggen voor alles wat u ons gaf. We mogen op deze stralende zondagavond hier in de kerk zijn. U droeg en spaarde ons en gaf ons de gezondheid dat we hier konden zijn, althans zoveel gezondheid, dat wij naar de kerk konden komen of voor de kerktelefoon mee kunnen luisteren. En u geeft ons bovenal dat uw woord geopend mag liggen en dat wij over enkele ogenblikken dat woord mogen bedienen in het midden van de gemeente. Heere, doordring ons van de grote genade die in al deze gaven zichtbaar wordt. Want zoveel mensen op deze wereld zijn niet gezond, kunnen niet op deze stralende dag vrij naar uw huis gaan. Er zijn zoveel landen waar uw huis of niet is, of niet meer is, waar het woord is weggenomen. Er zijn zoveel gebieden waar oorlogsgeweld heerst en de ene brandhaard ontvlamt, terwijl de andere nog nauwelijks of helemaal niet gedoofd is. En midden in deze wereld die in brand staat en die kreunt onder de gevolgen van de zonde, mogen wij nog vrede hebben en in vrede samen zijn om uw woord te horen wat u nog onder ons gelaten hebt. Heere, geef dat we dat op de rechte waarde leren schatten. Want de tijden, ze kunnen zo snel veranderen. En als u met ons land en ons volk zou doen naar wat wij zelf zoeken en wat wij zelf ook verdienen, dan zou het woord radicaal weggenomen moeten worden. Want daar hebben we het gezamenlijk naar gemaakt. En daarom smeken we, doe ons deze dingen verstaan. Maar geef ook dat onder ons, en heel in het bijzonder onder degenen die u vrezen mogen, de gebeden vermenigvuldigen of u erbarmen wilt over ons en onze kinderen, over ons land en over ons volk. Heere, wil u zich over ons erbarmen, heel in het bijzonder nu we vanavond zijn samengekomen in deze dienst des woords en der gebeden. En naar uw woord is de dienst des woords toch de werkvloer waarop het de Heilige Geest behaagt om zondaren tot bekering te brengen en uw volk onderwijs te geven en verder te leiden in de dingen van u. Wil u dat ook deze avond doen? Het gaat vanavond over een tekst die zo op het eerste gezicht weinig zegt. Maar wil u ons vanavond laten zien wat de diepte en de breedte is, ook van dit woord. Laat ons zien dat wij van nature verweest zijn ten opzichte van u. Dat wij u niet kennen, geen kinderen van u zijn. En daarom als rechtelozen zonder u op deze wereld staan. Heere, wil u dat voor het eerst en ook opnieuw op ons hart binden. Opdat die dingen niet maar woorden zijn die we horen en waar we in meerdere of in mindere mate mee instemmen, maar opdat dat realiteit mag worden. Opdat we gaan beseffen wat het betekent buiten u te leven. Opdat we wakker geschud worden uit de doodslaap en de dodelijke slaap van de zonde en de onbekeerlijkheid. En u zouden gaan zoeken. En heren, wanneer we iets van die werkelijkheid verstaan en door genade ook iets mogen weten van uw opzoekende liefde, geef dat er veel medelijden mag zijn in de harten van hen die u vrezen met de onbekeerden. Die zonder u en zonder de kennis van u doorleven. Maar ook dat uw volk ernaar mag staan om nu steeds meer de gemeenschap met u, o drie enige God, de vaderlijke liefde en de moederlijke vertroostingen, zoals uw woord ze noemt, om die te mogen kennen. Want u weet het, Heere, ook uw kerk kan soms, als het ware, voor eigen besef zo verweest op deze aarde leven. Zonder de tekenen van uw gunst, onder de verberging van uw aangezicht, waar het bitter is en dodelijk koud is, omdat de liefde ontbreekt en niet meer ervaren wordt. Heere, wil u, wanneer het misschien zo is, bij iemand die hier in de kerk zit en u vrezen mag, of bij iemand die met ons meeluistert via de kerktelefoon of later getuige is van deze dienst via een opname, dat het woord van vanavond spreken mag, beschamend, maar ook vertroostend. En wil u zelf zo het woord van deze avond gebruiken. Wees u, Heere, met ons allen. U weet alle omstandigheden. U weet ook dat er onder ons zijn die letterlijk met het wees en weduwe zijn in aanraking kwamen. En u weet ook wat dat betekent voor hen die een man, een vrouw, kinderen of hun ouders moesten missen. Een pijnlijk verlies in hun leven leden. Heere, als wij vader en moeder niet meer hebben. Als wij als verweest ook achterblijven, letterlijk. En wij, misschien al oud geworden, toch nog het gemis soms voelen bovenkomen. Wil u dan zelf ook de troost en de kracht geven die alleen van u kan komen. In alle verdriet en in alle rouw. En wil u geven dat al gaat het vanavond heel in bijzonder in het licht van uw woord. Over dat geestelijk verweest zijn. Dat toch ook mensen in hun eenzaamheid en in hun verdriet mogen ervaren dat gij de God zijt van de wees. Die de weduwen het recht verschaft. En die allen die eenzaam het zoeken bij u toch ondersteunen wilt. Ook al blijft het verdriet. Heere, wees u met allen die een moeilijke weg hebben te gaan. Denk aan hen. Zegen ons, zoals we hier samen zijn. Denk ook aan de kerken waar we deel van uitmaken. Wil u allen die het woord mogen uitdragen, predikanten, hoogleraren, studenten, kandidaten tot de heilige dienst, of ouderlingen die een preek mogen lezen, in het bijzonder op deze dag gedenken. Geef, Heere, dat waar de oogst groot is en de arbeiders altijd te weinigen zijn, ook in onze dagen, dat er arbeiders, dienstknechten van u worden uitgestoten, door u bekeerd, door u onderwezen en door u ook bekwaamd. En wil u allen die zich daarop voorbereiden ook zelf het onderricht geven van uw Heilige Geest, opdat ze onderwijs ontvangen op de school van de genade. Wil u zijn met alle kerkelijke arbeid. Wil u de kerkelijke arbeid zegenen. Geef, Heere, dat wanneer er deze week allerlei kerkelijke vergaderingen nog gehouden worden, in deze week voor Pinksteren, dat ook daar uw zegen mag wonen. Wees u met de kerkenraadsvergadering van deze week. De particuliere synode van het zuiden die woensdag vergadert. Deputatenvergaderingen op donderdag. Wil u geven dat ook die arbeid vaak, wanneer er vele vergaderingen zijn, ook toch vermoeiend, gezegend mag worden. Want het gaat toch alles dat het kerkelijke werk voortgang mag vinden. En dat alles, zoals uw woord dat zegt, ordelijk en met stichting geschieden. Wil u onze kerken gedenken, Heren, ook in het werk naar buiten. Laat het werk van de zending mogen gezegend worden. Wil u geven dat allen die in de zending werken, door u gezegend en gesterkt mogen worden. En zegen gij het werk wat ze verrichten mogen. Ontferm u over de arbeid onder Israël. Wil u geven dat hen, dat degene op wier aangezicht een sluier ligt, omdat zij het woord niet met het geestelijk verstand lezen, dat de sluier mag worden weggerukt. En geef dat de evangelieverkondiging onder Israël ook daarvoor gebruikt mag worden. Wees u met de evangelisatie. Geef dat ook dat werk door u voorspoedig mag zijn. En wil zo, Heere, alle kerkelijke arbeid met uw zegen bekronen. Ontferm u over ons land en over ons volk. Wees u met onze koningin en haar familie. Wil u ook zijn met onze regering, ook met hen die na de laatst gehouden verkiezingen geroepen worden om het vormen van een nieuwe regering voor te bereiden. Heere, geef dat ook deze dingen die allen gebeuren onder uw goddelijke regering, zo mogen gebeuren dat het ten goede is van ons land en van ons volk. En het zal alleen ten goede zijn wanneer we weer leren luisteren naar uw woord en naar uw wet. Want wanneer het niet naar uw woord is, zal het geen dageraad hebben. Bind dat besef op het hart van allen die geroepen worden tot hoge posten. En wil u ook in ons land en volk vernieuwend, geestelijk vernieuwend werken. Wil u als het ware met de wind van de geest die in Pinksteren is uitgestort, wonen en werken onder ons en die wederkeer geven, waarover het vanavond ook, zij het kort gaan mag, de wederkeer tot u, in de weg van de verootmoediging, van het ootmoedig smeekgebed. Heere, ontferm u over ons. Wij bidden het niet omdat wij het waard zijn. We belijden dat we het niet verdienen door onze zonde. Maar zie u ons aan in Christus Jezus, de Zoon van uw eeuwige liefde. Amen. Psalm 27, de versen 6 en 7. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 103. En daarvan het vijfde vers. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden, nog eeuwiglijk zijn gramschap ons doen leiden. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. 103, het vijfde vers. Geliefde gemeente, deze dag staat op de kalender aangeduid als Weeszondag. En dat is een woord wat uit het kerkelijk spraakgebruik afkomstig is. Want het is de aanduiding voor de zondag tussen de Hemelvaartsdag en het Pinksterfeest. Toen bleef de kerk van de Heere Jezus Christus als het ware wat verweest achter. De eerste trooster, de Heere Jezus Christus, was voorgoed van hen weggenomen. En die andere trooster, de Heilige Geest, die door de Heere Jezus Christus tijdens zijn aardse leven beloofd was, was nog niet gekomen. Wie zou de kerk nu troosten? Nu de eerste trooster weggenomen is en de tweede trooster nog op zich laat wachten. Begrijpt u? Daarom blijft de kerk, de apostelen, de vrouwen, tussen hemelvaart en Pinksteren wat verweest achter. De Heer Jezus had dat voorzegd. Want toen hij voor zijn afscheid, tijdens de nacht waarin hij verraden werd, sprak over de komst van de Heilige Geest, die andere trooster, had hij gezegd tot zijn discipelen: ik zal u geen wezen laten. Met andere woorden, ze zouden wel wezen worden. Ze zouden verweest achterblijven wanneer hij van hen weggegaan was. Maar ze zouden niet voor altijd wezen gelaten worden. Want ook al zouden ze eenzaam en zonder hem als verweest achterblijven, hij zou opnieuw door zijn geest tot ons komen. En vandaar dat het juist op deze zondag een goede gewoonte is waar we ons niet altijd aan hoeven te houden, maar om toch in de prediking bij dingen stil te staan die met dat verweest zijn, met dat geestelijk wezen zijn te maken hebben. En daar gaat het ook in onze tekst over. Over mensen die geestelijk wees geworden zijn, maar tot wie de Heere toch zegt: immers zal een wees bij mij ontfermd worden. We willen daar met Gods hulp bij stilstaan en schrijven boven de preek van deze avond: immers zal een wees bij de Heere ontfermd worden. Ten eerste hoe hij de nood gepeild heeft, want hij noemt hen wezen. En we zullen zien, dat is niet zonder reden. En in de tweede plaats hoe hij de genade beloofd heeft. Immers zal een wees bij hem ontfermd worden. Dus het thema voor de prediking is: immers zal een wees bij de Heere ontfermd worden. Ten eerste hoe hij de nood gepeild heeft, en ten tweede hoe hij de genade beloofd heeft. U weet misschien dat Hosea wel de profeet van Gods liefde genoemd wordt. En inderdaad, wanneer u de profetieën van Hosea, die 14 hoofdstukken van zijn boek, op u in laat werken, dan heeft het thema de liefde van God hele sterke aandacht in zijn prediking. Dat begint al bij het begin, als Hosea geroepen wordt om te midden van dat afdwalende, afgodische noordelijke rijk van de 10 stammen, dat ook wel Efraïm genoemd wordt, als hij daar moet spreken van de liefde van God tegen een afkerig volk. En niet alleen moet hij daarvan spreken, nee, hij moet ook in zijn persoonlijke leven, om precies te zijn in zijn huwelijksleven, een soort zichtbare prediking zijn van de liefde van God. Hij trouwt een vrouw die hem ontrouw is. Ze wordt onverbloemd een hoer genoemd. En die ontrouwe vrouw krijgt kinderen. Het eerste jongetje is van Hosea, maar het tweede en het derde kind zijn van anderen. En zo wordt op een verschrikkelijk aangrijpende, wijzen duidelijk dat zoals Hosea zelf in zijn liefde gekrenkt en vertrapt wordt door zijn vrouw, zo wordt de Heere gekrenkt door zijn volk. En zo blijft die lijn van de liefde Gods tegen afkerige kinderen de hele prediking van Hosea beheersen. Maar het gaat met de prediking aan het adres van dat volk, naarmate we verder in zijn boek lezen, wel steeds dieper worden. De Heere klaagt eerst over zijn gekrenkte liefde. De Heere straft. Maar toch, er komt steeds weer een mogelijkheid om terug te keren. Maar als het volk zich tegen de prediking van Hosea in blijft verzetten en zijn eigen gekozen wegen gaat, en als ook die zichtbare prediking in Hosea's huwelijksleven niets lijkt uit te werken, dan gaat de Heere komen met zijn oordelen. En opnieuw is het Hosea zelf die het instrument mag zijn, de bode van Gods wegen, om het oordeel aan te kondigen. En het oordeel rommelt steeds dichterbij als een onweerstorm. En steeds nadrukkelijker wordt gehoord dat de Heere komt ten gerichte. En vooral als u het vorige hoofdstuk leest, dan lijkt het kwaad inderdaad over Efraïm, het tienstammenrijk in het noorden, ten volle besloten. Dan zegt de Heere, ik zal opstaan als een leeuw en ik zal ze verscheuren. Ik zal opstaan als een beer en ik zal het volk vernietigen. En het eerste vers van dit hoofdstuk is eigenlijk nog verbonden met al die dreigingen die in het vorige hoofdstuk staan. Ik zal Samaria verwoesten. En de kinderen zullen verpletterd worden. God zal door middel van de Assyriërs heel Samaria verwoesten. En de inwoners van het tienstammenrijk zullen inderdaad in de ballingschap gebracht worden. Nou, als we zover gelezen hebben en we zouden niet weten hoe het boek Hosea afliep, dan zouden we denken, nu is het afgelopen. Nu is er niets meer. Alleen de angstwekkende stilte op een slagveld nadat de strijd gestreden is. Waar men alleen dode lichamen ziet en de gewonden hoort kreunen. Ondergang, meer niet. Maar wat een wonder, gemeente, dat God na al die lieflijke vermaningen, na al die lokstemmen en na al die bestraffingen, als het volk toch niet hoort, het oordeel voltrekt, maar midden in dat oordeel nog één keer door middel van Hosea de prediking van de bekering laat horen. En een weg om behouden te worden, om gered te worden, wijst. Want als het oordeel voltrokken zal gaan worden, dan is dat toch niet het laatste woord wat Hosea van Gods wegen spreken mag. Als Samaria valt en het volk in ballingschap dreigt te raken en alles de ondergang ten prooi wordt, dan zegt Hosea, en het is als een laatste bazuinstoot, bekeer u, o Israël, tot de Heere uw God toe, want ge zijt gevallen. Bekeer u, een laatste roepstem. Bekeer u maar hoe? Het volk is zo afgedwaald en zo afgestompt. Ze hebben zozeer op hun eigen goden en op de militaire kracht van hun bondgenoten vertrouwd. Ze weten helemaal niet meer wat bekering is. Want een volk en een natie kan zo afgestompt raken in zijn afgodendienst en in zijn eigenzinnige religiositeit, dat ze zelfs de kernwoorden van de Bijbel niet eens meer begrijpen. Zou dat vandaag aan de dag in onze samenleving ook niet zo zijn? In elk geval was het zo onder Efraïm. Bekering, hoe moet dat? Bovendien, is de mens door de zonde niet blind voor wat bekering is en hoe een zondaar tot bekering komt? Kan het niet zijn dat er vanavond ook een jongen, een meisje of een oudere in de kerk zit die zegt, bekering, bekeert u, maar hoe is dat dan? Want God zegt aan de ene kant dat we ons moeten bekeren en aan de andere kant wordt er toch duidelijk gezegd dat een mens zichzelf uit eigen kracht niet kan bekeren en zelfs niet wil bekeren. Nou, midden in die nood geeft de Heere door middel van de profetie van Hosea antwoord. Aan een volk wat niet meer weet wat bekering is. En aan mensen die zichzelf niet kunnen bekeren vanwege de macht van de zonde die in hen woont, vanwege hun verloren bestaan, gaat de Heere de weg wijzen. Heel eenvoudig. En dat lezen we in vers 3 en 4. En wat zegt de Heere dan? Bekeert u, neem woorden met u. Deze staat er in de vertaling bij, maar dat hoort er niet bij. Dat mag u wat mij betreft ook tussen haakjes zetten. Neem woorden met u. Bekering is dus een zaak van woorden met ons nemen. Wat bedoelt de profeet daarmee? En bekeer u tot de Heere. Hij benadrukt dat nog eens een keer en zegt dan, en zeg. Dus de weg van de bekering wordt hier allereerst getekend als een weg van het gebed. Neem woorden met u en zeg tot de Heere. En dan gaat de Heere hier voorzeggen aan dat dwaze, afkerige, zondige volk wat ze moeten bidden en hoe ze de nood van hun leven aan hem voor mogen leggen. De Heere buigt zich hier diep neer. Hij zegt het ze als het ware voor, opdat ze het hem na mogen stamelen. Je zou dat kunnen vergelijken met een moeder die een klein kind het eerste gebedje leert en het eerst voorzegt. En dat kind zegt het, aanvankelijk nog gebrekkig, maar zachtjes na, totdat het het kent. Wel in veel dieper zin, in veel geestelijker zin, is de Heere als het ware hier de moeder die het, die weerbarstige, onbekeerlijke Efraïmieten voorzegt. Zeg tot hen. Wat moeten ze dan bidden? Wel, dan mag Israël aan de Heere vragen. Neem weg alle ongerechtigheid. Heere, neem een zonde, neem een schuld weg. Zeg, jongen, bid je daar wel eens om? Nee, het hoeft niet met deze woorden die hier in Hosea staan. Maar de zaak. Vraag je wel, Heere, neem u mijn zonde weg. Neem mijn zonde uit mij, dogen, gunstig weg. Gedenk die niet. Daar begint het gebed mee. Neem weg alle ongerechtigheid en geef het goede. Dat wil zeggen, geef uw zegen. En het zal blijken uit het vervolg, daarbij gaat het niet alleen om de zegen voor de maatschappelijke omstandigheden, zegen in de benauwing van die aanrukkende Assyrische legers, zegen nu de bossen verbrand worden en de korenvelden platgebrand worden en de waterputten dichtgegooid worden. Zegen in de zin van zegeningen voor het leven van alle dag, dat hoort er ook bij. Maar vooral geef het goede in de zin van, Heere, geef opnieuw dat uw genade blijken mag. Herstel de gemeenschap, ontferming, schenk die. Neem weg onze ongerechtigheid en geef het goede, zo zullen wij betalen de varren onze lippen. Dat is een wat moeilijke uitdrukking, maar toch ook weer niet te moeilijk. Zo zullen wij betalen wat betalen. De varren, dat zijn de ossen, dat zijn de stieren, dat zijn de lammeren, dat zijn de dieren die ze aan God in hun nood beloven om die te offeren op het altaar. Geef het goede, dan zullen wij de offerdieren die we beloofd hebben ook betalen en aan u de Heere offeren op het altaar. En dan gaat die belijdenis waarmee ze begonnen zijn nog even door. Want als ze gezegd hebben, Heere, wil u de zonde vergeven en schenk het goede, dan zullen wij betalen. Ellende, verlossing en dankbaarheid, zouden we kunnen zeggen. Dan gaat die belijdenis nog even verder. Asser zal ons niet behouden. Wij zullen niet rijden op paarden. En tot het werk van onze handen zullen wij niet meer zeggen, Gij zijt onze God. Daarin wordt beleden dat mensenhulp ijdelheid is. In het verleden hebben ze betrouwd op Assur, de oorlogsmachine van het nabije oosten, de machtigste staat uit deze jaren. En Assur, de hulp hebben ze ingeroepen voor hun kleine onderlinge twisten. En nu is Assur, in plaats van een bondgenoot waarop ze vertrouwden, veranderd in een vijand. Bovendien, paarden en wagenen, dat waren de symbolen van de oorlogsvoering van die dag. En ze hadden vertrouwd op hun paardenmacht, op de paardenmacht van Assyrië, of op de koninklijke paardenstallen in Egypte. Ze hadden vertrouwd, dat was het ergste, op het werk van hun handen. Beelden die ze met hun handen gekerfd hadden uit hout, of die ze uit goud of koper gesmolten hadden, of die ze gebeeldhouwd hadden uit steen. Afgodsbeelden, tot die zullen wij niet meer zeggen, deze is onze God. Met andere woorden, in dit gebed beleidt de Heere het zijn volk voor. Beleidt hij het als het ware Efraïm voor. Zeg dan toch, wanneer ge mij uw zonde beleidt en smeekt om vergeving, dat ge het niet meer verwacht van aardse hulp of van afgodische hulp, maar dat uw hulp van mij en van mij alleen is. Ja, en dat verwachten we dan, hè? Dat dat dan het laatste zinnetje zal worden. Als er zo staat, we verwachten het niet meer van Assur of van paarden en wagenen of van onze afgoden die we zelf gemaakt hebben. We verwachten het van u. Maar dat staat er niet. Dan staat er die wonderlijke tekst. Immers zal een wees bij u ontfermd worden. Ja, sommige bijbelgeleerden hebben daar het hoofd zich over gebroken. En de meest moderne die altijd maar in het woord aan het snijden zijn. Anders kunnen ze bijna niet teksten eruit strepen en dit tussen haakjes zetten en zeggen dat dat uit later tijd is en noem maar op. Je moet er je leven maar mee willen vullen. Nou, dat soort bijbelsnijders, bijbelcritici heeft gezegd, kijk, deze tekst hoort hier niet, het past niet. Nee, het past er misschien niet in onze logica, maar wel past het in het redenbeleid van de Heilige Geest. Want wat zegt de apostel, wat zegt de profeet hier? En wat is de bedoeling? Zoals zo vaak gebeurt, gaat het in dit gebed ineens om een beeld. Een beeld wat zeker in die oude Hebreeuwse taal soms zomaar plotseling zonder nadere inleiding ineens ter sprake gebracht wordt, ook hier. En wat is dat beeld? Wel, het beeld is dit. Dat hier de Heere het voorzegt aan Efraïm. Eigenlijk zijn jullie verweest achtergebleven. Zonder hulp en je hebt het wel bij Assur gezocht. En je hebt het wel bij de afgoden gezocht. Maar ten opzichte van mij ben je verweest achtergebleven. Wat de Heere daarmee bedoelt, je bent mijn kind niet meer. Je hebt geen recht meer om mijn zoon of mijn dochter genoemd te worden. In geestelijk opzicht heb je mij afgezworen. En sta je als een verweesde in de dienst van de afgoden. En toch zegt de Heere, wanneer hij het volk op het hart bindt, dat er een weg van bekering is, toch zullen wezen die het niet meer verdiend hebben dat ze nog mijn zoon of mijn dochter zullen worden of genoemd zullen worden, toch zullen wezen bij mij ontferming vinden. En zo gaat u de tekst, hoop ik, een beetje verstaan. En gaat u zien dat, al staat het er wat merkwaardig, er toch precies staat wat we net zeiden. Assur helpt niet. De afgoden helpen niet. Maar bij God is hulp. Want hij zal zich over wezen ontfermen. Ja, dan moeten we natuurlijk, om die tekst nog wat breder en dieper te verstaan, op dat woord wees nog wat meer ingaan. Wat is een wees? Het is opmerkelijk eigenlijk dat er over wezen en weduwen in de Bijbel heel veel gesproken wordt. Er is geen godsdienstig boek, denk ik, voor zover mij bekend althans, waarin zoveel over weduwen en wezen gesproken wordt als het woord van de Heere. Dat heeft zijn reden. Want kijk, in die tijd waarin de Bijbel tot stand kwam, met name in de periode van het Oude Testament, maar toch ook nog wel in het Romeinse Rijk, dus in de tijd van het Nieuwe Testament, was het met wezen en met weduwen toch maar heel slecht gesteld. Kijk, wees zijn en weduwe zijn is al erg. Maar wij hebben in onze samenleving, en daar mogen we dankbaar voor zijn, allerlei voorzieningen. Voorzieningen die voor een weduwe haar man wel niet terug kunnen geven en voor een weduwnaar zijn vrouw wel niet. En die voor kinderen die wezen geworden zijn, vader en moeder wel niet kunnen vervangen. Maar toch, er zijn allerlei voorzieningen. In elk geval is een wees geen tweederangs burger. Die heeft zijn rechten net als ieder ander Nederlander. Maar zo was het niet in het Oude Oosten. Een van de dingen die het harde heidense Oude Oosten kenmerkte, was dat in de meeste gevallen weduwen en wezen weinig of helemaal geen bescherming genoten. Die leefden aan de rand van de samenleving. Men kon zich vrij gemakkelijk aan weduwen en wezen vergrijpen, want het ontbrak hun aan een beschermer. En vandaar dat het woord die klank heeft. Iemand die geen bescherming heeft. Iemand, ja, die eigenlijk aan de rand van de samenleving raakt. En sommige wezen hebben een heel hard en wreed bestaan geleid. Dat mocht in Israël niet. In Israël ziet u van het begin van de Bijbel af aan dat de Heere wetten geeft om de wezen en de weduwen te beschermen. En in de psalmen wordt zo vaak gezongen, juist ook tegen die achtergrond, dat de Heere het is die het recht der weduwen en der wezen opneemt en die ervoor zorgt. En vandaar dat wanneer Israël tenminste wandelde in de wegen van de Heere en gehoorzaam leefde bij de wetten van de Heere, dat het voor weduwen en wezen vergeleken met de andere landen goed was om in Israël te wonen. Een van die wetten moet ik toch maar even noemen vanavond. Er zouden er vele te noemen zijn, maar dat zou veel te ver voeren. Een van die wetten is bijvoorbeeld Exodus 22. Heel kort nadat de Heere de 10 geboden heeft afgekondigd, lezen we dat Mozes in Gods naam met betrekking tot weduwen en wezen het volgende moet zeggen. Gij zult geen weduwe noch wees beledigen. Indien gij hen enigszins beledigt en indien zij enigszins tot mij roepen, ik zal hun geroep zekerlijk verhoren. En mijn toorn zal ontsteken en ik zal u lieden met het zwaar doden. En uw vrouwen zullen weduwen en uw kinderen zullen wezen worden. God nam het op voor de wezen onder Israël. Hij is de God van weduwen en wezen. En al heeft het woord wees hier een wat andere betekenis, toch mogen we nog evenzo die lijn wat vasthouden en zeggen, daarin laat de Heere het zien, tot op de dag van vandaag toe, dat hij wanneer weduwen en wezen, mensen die eenzaam zijn en verdriet hebben, het bij hem zoeken, in de noden van hun leven en in het verdriet van hun hart, dat hij ook dan het waar wil maken, uit zijn genade, een God van weduwe en van wezen te zijn. En daarom is het altijd weer nodig dat degene onder ons die een kind verloren hebben, man, een vrouw, iemand die een vader of een moeder of hen beide verloren is aan de dood, op aangedrongen wordt om het bij God te zoeken. Want de Heere ontfermt zich over weduwen en overwezen. Maar al is dat letterlijk waar, in het verband van de tekst gaat dat natuurlijk wat dieper. We hebben al gezien, het gaat er hier om dat Israël, of liever gezegd Efraïm, dat noordelijke 10-stammenrijk, het voor God verzondigd had. En eigenlijk door de afgoden toe te vallen en de wegen van de afgoden te gaan, zich het recht verzondigd had om nog kind van het verbond om nog kind bij God genoemd te worden. Ze waren wezen geworden, verloren zonen en verloren dochteren, die uit eigen willige godsdienstigheid de banden met God verbroken hadden en de eigen weg waren gegaan. En daarom zijn ze nu wees. En dat betekent dus, zoals we gezien hebben, in de eerste plaats dat ze geen rechten meer hebben. Want een wees had geen rechten. Een wees stond zomaar aan de rand van de samenleving. En wanneer we dat heel in het bijzonder in het licht van de tekst proberen duidelijk te maken, dan moeten we zeggen, dan zegt de Heere hier dat ze die Efraïmieten, die mensen uit het tienstammenrijk door hun zonde, geen rechten meer kunnen laten gelden. Net zoals die verloren zoon, dat veel later in de gelijkenis van de Heere Jezus Christus moet inleven en moet toestemmen. Als hij tot zichzelf komt, dan zegt hij, ik heb het verzondigd. Zelf met de Vader gebroken. Ik ben het niet meer waard om zijn zoon genoemd te worden. Kijk, dat is eigenlijk de strekking hier van het woord wees. Alles verzondigd, geen rechten meer. Maar er is nog meer. Hosea bedoelt ook met dat woord wees aandacht te vragen voor het feit dat een wees die was aangewezen op de goedgeefsheid van de mensen in zijn omgeving, van een tante of van een oom. Zeker toen die voorzieningen er nog niet waren, gebeurde het ook vaak dat wezen zich in het levensonderhoud voorzagen door te gaan bedelen. En dan moest je maar afwachten wat je kreeg. Nou, zo is Israël een verloren zoon geworden. Israël heeft de rechten verspeeld, ze hebben God de rug toegekeerd. En ze zijn gaan bedelen bij de wereld. Ze zijn gaan bedelen bij Assur, ze zijn gaan bedelen bij de afgoden. En eerst kregen ze wel wat. O zeker, vooral toen ze zich in het begin bij de afgoden wat thuis gingen voelen. Toen gaven die afgoden nog wel wat. Maar hoe langer hoe meer droogde alles op. En nu zijn ze aan de weet gekomen dat Assur ze niet kan helpen. En dat de afgoden ze niet kunnen helpen. En dat paarden en wagens ze niet kunnen helpen. En nu staan ze met lege handen berooid. Niemand zorgt voor ze. En als zo doorgaat, zullen ze omkomen. De vrienden van weleer zijn in vijanden veranderd. En dan nog iets. Een wees, dat is een rechteloze. Een wees die mist de zorg van vader, van moeder. Maar het pijnlijkste is dat een wees de liefde van vader of van moeder of van beide moet missen. Dat is het ergste. Wanneer de dood scheiding maakt, dat je de liefde van elkaar niet meer zult ervaren, omdat de dood daartussen staat. Dat kan erg zijn voor een ouder iemand die zijn vader of moeder ten grave moet dragen. Dat je nu de liefde en de bezorgdheid, de tere omgang met je ouders moet missen. Maar vooral voor iemand die heel jong, moeder of vader of misschien wel beide moet missen. Hij zal later veel denken aan de liefde van de vader die hij misschien nauwelijks gekend heeft. Of van de moeder die hij maar enkele jaren bewust heeft meegemaakt. En dat wil Hosea ook onderstrepen. Kijk, wanneer je wees bent in geestelijk opzicht, dat is ver van God. Dan moet je niet alleen de zorg van God missen, maar ook de liefde van God missen. En zo tekent hij hier het afkerige Efraïm als geestelijk verweest, zonder God, rechteloos, arm en zonder liefde. Niemand vraagt naar haar. Als we het Nieuw Testament iets invullen, dan denkt u met mij aan die verloren zoon. We hebben hem al even genoemd. Ook zijn vader verlaten en geleefd in de wereld, het gezocht bij Assur en bij de paarden, waarin hij uitzinnig en uitzonderlijk royaal leefde. Totdat de wereld zijn gaven ging intrekken. En tot hij ineens tot de ontdekking kwam hoe ellendig en arm hij was. Kijk, dat is een beeld van een mens die zonder God leeft. En onder ons, naar ik vrezen moet, zijn er mensen die zonder God leven. O nee, ze zullen zichzelf misschien niet beschouwen als precies zo'nzelfde iemand als de verloren zoon. Want ze zeggen, ja, die verloren zoon en dat Efraïm in de dagen van Hosea, dat is eigenlijk hetzelfde als iemand die bruut met allerlei dingen breekt en die met de kerk en met het woord van de Heere geen gemeenschap wil hebben en geen rekening ermee wil houden. Inderdaad, dat kan zo zijn. Dat er verloren zonen zijn en die zijn er. Misschien denkt een vader of een moeder of een grootvader of een grootmoeder wel aan iemand met pijn in hun hart. Die openlijk met alles gebroken hebben en net als die verloren zoon heel letterlijk alles terug hebben toegekeerd. Maar vergeet u één ding niet. Zelfs al hebben we de rug niet toegekeerd aan God en zijn dienst in openlijke zin. Al gaan we trouw naar de kerk en misschien wel graag naar de kerk en al leven we mee. En dat is goed, dat is een zegen. Toch kan het zo zijn dat onder dat alles en achter dat alles ons hart is als het hart van Efraïm. En als het hart van die verloren zoon, nog zonder God en zonder een levensbetrekking en een liefdesbetrekking met God. En dan zijn we in wezen niet anders dan de verloren zoon en dan Efraïm. Zeker, u, jij, je bent nog onder het woord, zondag aan zondag. Je leest nog in de Bijbel, iedere dag naar ik hopen mag. En daarmee ben je onder de middelen van de genade en acht dat niet gering. En laat dat ook voortdurend je verlangen zijn om daarin bezig te zijn. Maar toch, als de Bijbel een portret moet tekenen van je leven, en als het woord van vanavond een portret tekent van uw leven, dan is het toch dit portret: verweest, zonder God, rechteloos, arm, zonder die liefde van God, waarover Hosea zulke kostbare dingen zegt. En mag ik dan heel eenvoudig vragen vanavond, hebben u het daar nou ooit moeilijk mee? Hebben u daar nou last van? Last van dat u onbekeerd bent. Last van dat u zonder God bent. Last van dat u verweest bent en de liefde van God niet kent. Ik moet heel eerlijk zijn, gemeente. Wanneer je spreekt met mensen en wanneer het gaat over de noodzaak van de bekering, en dat gebeurt nog wel eens zo, dan kom je niet zoveel mensen tegen die daar werkelijk last van lijken te hebben. Nu ben ik geen hartekenner. Maar je kan toch wel eens iets merken als mensen daar echt over tobben en daar echt mee worstelen. Een uitdrukking, een blik, een herinnering aan momenten in het verleden waarop het woord soms sprak. Een jaloersheid op het volk van de Heere. Je hoort soms zoveel dezelfde klanken, soms zoveel afgesleten woorden. Ja, ik zoek er wel naar, maar ja, het moet je gegeven worden. Ja, maar hoe zegt u dat nu? Vanuit een wezenlijke betrokkenheid op God en op zijn woord. Of omdat dat nu eenmaal van u verwacht wordt. Als het laatste het geval is, dan beseft u helemaal niets van uw verloren toestand voor God. Dat is hard, zeg ik. Ja, dat is hard. Maar het is de werkelijkheid. Want we kunnen met praatjes, hoe goed bedoeld ook, en hoe rechtzinnig ook, onszelf een beetje tevreden stellen en doorleven. Maar de profeten en de apostelen hebben de mensen nooit gerustgesteld met praatjes. Ook niet met rechtzinnige praatjes. Maar ze hebben gezegd, bekeert u. Met grote gedrevenheid in de naam van hun zender. En met een diep medelijden voor mensen die nog onbekeerd doorleven. En wat is het ontzettend. Als mensen van allerlei zijden en door dienstknechten met verschillende gaven de eis der bekering en de weg der bekering gepredikt is. Als God zelfs in de prediking van het evangelie zo laag neerdaalt dat hij het de mensen voorzegt wat ze bidden moeten. En uw hart is nog nooit echt onrustig geweest. O God, hoe moet het? En u houdt u altijd nog met het een of het ander op de been. Mijn lieve vriend, hoe zal dat moeten? Op de dag aller dagen, wanneer u staat oog in oog met uw en mijn rechter. En wanneer rekenschap gevraagd wordt. Ook hoe u gezeten hebt onder de prediking van het woord. Hoe u uw Bijbel gelezen hebt. Hoe u gezocht hebt of niet gezocht hebt. Terwijl de Heere zo langmoedig is. En zoveel onderwijs geeft. En we zo vermaand worden. Neem dat eens mee naar huis. Opdat u onder het woord en door het woord onderwezen zou worden en de geest het genadig zou mogen toepassen, zodat u gaat zien. Zo is het. Zo'n verloren dochter, dat ben ik. Dat is niet maar een mooie geschiedenis die me van kindsbeen af op de zondagsschool verteld is. Maar dat is mijn portret haarscherp. Daar zit ik. Bij de zwijnendraf van mijn eigen gerechtigheid en van mijn zonde. Rechteloze, een wees voor God. Zonder zijn zorg, arm in mezelf, zonder zijn liefde. Heere, hoe moet dat? Kijk, wat zou het een zegen zijn als mensen onrustig werden, gelokt door het schone van de dienst van God, vermaand door de ernst van de wet van God, verbroken onder de prediking van de waarachtige bekering tot God. Want als je daarmee in gaat stemmen en gaat zeggen, Heere, zo is het in mijn leven. Ik ben het niet waard uw zoon, uw dochter genoemd te worden. En als die jongen of dat meisje in de stilte zijn knieën wel eens buigt en zegt, Heere, ik ben zo arm en nu moet ik bekeerd worden. Dat is noodzakelijk, want zonder bekering zal niemand het koninkrijk van God zien. Heere, wil u me bekeren? Heere, is er nog een weg? Is er nog een mogelijkheid om behouden te worden? Kijk, als dat de nood van ons leven gaat worden, dan staat er zo heel nadrukkelijk in het woord van onze tekst, dat een rechteloze arme wees, die de liefde van God niet kent, dat God toch op zulke mensen neer wil zien. Want het staat er in dit gebed als een boodschap van genade en als een krachtige pleitgrond. Want vergeten we het niet, in deze twee verzen zegt de Heere, Efraïmieten, zondaren, verloren mensenkinderen, voor wat ze mogen vragen. Het begint met, Heere, vergeef ons onze zonde en neem die uit genade gunstig weg. En het eindigt dat gebed wat voorgezegd wordt, immers zal een wees bij u ontferming vinden. Dat is een pleitgrond. Heere, als u dat zegt, dat u over mensen die er geen recht op kunnen laten gelden om uw kind te zijn, om zoon of dochter van u genoemd te worden. Als u dat voorzegt, dat mensen die het verzondigd hebben en de liefde niet verdienen, toch in ontferming worden aangezien. Heere, dan mag ik toch dat vragen. Dan mag ik toch daarop pleiten. Maar hoe kan dat nu? Dat God zegt dat zulke wezen, geestelijke wezen die God terug hebben toegekeerd en zich van God hebben afgekeerd, net als die verloren zoon en die Efraïmieten, dat God ze toch opzoekt en dat God ze in genade aanziet. Hoe komt dat? Komt het soms vanwege hun ernst? Komt het soms vanwege hun tranen? Nee, daar komt het niet door. Want als ik die gelijkenis van de verloren zoon goed lees, dan staat het geheim aan het slot. Als de vader van de verloren zoon spreekt tot die oudste broer, dan zegt hij tegen die oudste zoon: deze uw broeder was dood. Deze uw broeder was verloren, maar hij is gevonden. Hoe kwam het dat die verloren zoon met tranen op zijn wangen en met een verbroken hart terugkeerde tot de vader? Omdat hij gevonden was. En waar vond God hem? Bij de zwijnendraf. Midden in zijn ellende. Dat is het geheim. En dat hij tot inkeer komt en dat hij opstaat en dat hij tot de vader gaat, dat is ten diepste de verborgen trekking, de verborgen liefde van God, waarmee hij zo'n zondaar tot zich trekt, om straks de armen van zijn ontferming over die verweesde verloren zoon uit te breiden en hem aan zijn hart te drukken. En precies hetzelfde getuigenis hoort u hier in het slot van Hosea. Hoe komt het dat verloren zonen bij God welkom zijn? Dat wezen ontferming vinden? Nee, niet om de tranen die zij plengen. Niet om de offers die zij brengen. Maar alleen omdat God van eeuwigheid bewogen is. Leest u maar in het volgende vers, waar de Heere koninklijk en majesteitelijk gaat verklaren waarom hij zich over wezen zal ontfermen. Ik zal hun lieder afkering genezen en ik zal hen vrijwillig lief hebben, want mijn toorn is van hen gewend. Heren, maar hoe kan dat? Want ze zijn rechteloos, ze staan er buiten, ze komen niet in aanmerking, niet meer waard uw zoon, uw dochter te heten. Nee, zegt de Heere, dat is waar. En daar doet God niets van af. Maar hij zegt: ik heb van eeuwigheid gedachten des vredes gehad over zulke zondige mensen. En ik heb mijn zoon gegeven, Jezus Christus de rechtvaardige. En omdat Christus gekomen is en geleden heeft en de straf voor allen die de naam van de Heere ootmoedig leren vrezen heeft gedragen en heel de schuld heeft geboet, daarom kan God op wezen neerzien, op rechtelozen, op mensen die zonder God leven en geen hoop hebben in de wereld. En dan moet u er eens even op letten hoe dat gegaan is. Jezus Christus in de wereld gekomen, Gods eigen Zoon. In het Johannesevangelie wordt hij vaak genoemd de enige geborene van de Vader. En in dat woord enige geborene zit ook iets van hele diepe liefdesbetrekking. God de Vader had zijn Zoon lief met de volle eeuwige vaderlijke barmhartigheden. Maar als de Zoon op de wereld komt in zekere zin, gaat God die eigen Zoon verstoten. En straks in de donkerste nacht die er ooit op deze wereld geweest is, de drieuurige duisternis, waar God zijn aangezicht verborg voor zijn lieve zoon. Daar wordt Jezus Christus als het ware door de Vader onterfd. Daar zegt de Vader, ge zijt mijn zoon niet meer. Jezus Christus onder de toorn en onder het oordeel. Daarom zegt hij ook, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? En omdat Jezus Christus als een rechteloze onterfd is, toen hij leed als Sions borg en zaligmaker. Daarom alleen is het mogelijk dat een wees die God willens en wetens teruggeeft toegekeerd, ontferming vindt. Die ontferming is te vinden in het bloed van Christus. En in dat bloed van Christus zit zoveel ruimte, dat nu de grootste zondaar, de meest verharde zondaar, de jongen of het meisje, wat eigenlijk in zijn hart misschien al afscheid genomen heeft van de Heere en van zijn dienst, vanavond zalig kan worden. En vanavond met een verbroken hart naar huis kan gaan. En vandaag tot God mag vluchten. Zo ruim en zo krachtig is dat woord. En is die zaligheid die Christus verworven heeft. En dan moet u daar nog even met mij verder over doordenken. Immers zal een wees ontferming vinden. Wat was die wees? Rechteloze. Wat was die wees? Arm, hij miste alles en alle bronnen waren opgedroogd. Assur hielp niet meer, de goden hielpen niet meer. Wat was die wees? Hij miste liefde van God. Ja, en als je daar iets van in gaat leven, zeg, wat ga je dan zien? Dan ga je zien hoe arm je bent en hoe ellendig je bent. Buiten God. En dan stem je er misschien al wel een beetje mee in. Dat je zegt, ja, om God te moeten missen, dat is het allerergste. Om verweest zonder God te leven, dat is het allerergste. Zeg, is het zo geworden in ons leven? Zijn er mensen die het voor het aangezicht van de Heere mogen zeggen? Dat is het allerergste inderdaad, dat ik zonder God leef. Dat God zijn aangezicht verbergt. En o dominee, je moest eens weten hoe jaloers ik kan zijn op mensen die nou spreken mogen van de liefde van God. God die hen in Christus met vaderlijke liefde omringt. God die hen vertroost met zijn woorden. Het woord is voor mij zo gesloten. Maar daar hunkert mijn hart naar, te midden van alle duisternis en te midden van alle vragen. En te midden van alle rechteloosheid. Ik die het niet waard ben een zoon en dochter genoemd te worden. Heere, kan het voor mij nog? Luister, mijn vriend. Houd aan, wanneer u God zoekt in al uw zielsverdriet. En grijp moed, want God wil zich ontfermen over wezen. Mensen die het niet verdienen, die geen rechten hebben. Mensen die niets hebben dan lege, bevlekte handen. En hij wil het doen om niet. En dan is het niet erg als u met alles omvalt. Als Assur u niet helpen kan en een woordje zus u niet helpen en steunen kan. Als u oprecht om de Heere verlegen bent, blijf dan van de Heere verwachten. En als de Heere vertoeft, verbijt hem. Wacht op hem, biddend. Want hij zal komen. Want een wees zal bij hem ontferming vinden. Dat is vast en zeker waar. Want hij heeft het zelf gezegd. En het ligt bezegeld in het bloed van Jezus Christus. Immers zal een wees ontferming vinden. Kijk, en wat we tot nu toe zo gezien hebben, Dat is nu niet alleen van betekenis voor mensen die zichzelf erbuiten gezondigd hebben en die onbekeerd zijn en die zonder de Here in de wereld leven, om hen aan te moedigen en op te roepen tot bekering. Dit is ook van grote betekenis voor mensen die iets van de genade van God kennen. Want al mogen zij weten de vertroosting van het woord van God, en al heeft de Heer hen misschien wonderlijk geleid, en al zijn er momenten geweest waarop uw hart zich in God mocht verblijden, toch kan ook iemand die de Heer kennen mag, in zekere zin zich zo verweest voelen. Dat kan op verschillende manieren, en ik stip zomaar wat aan vanavond. Dat kan zo zijn omdat u in het donker terecht bent gekomen, omdat God zijn aangezicht verbergt vanwege afdwalingen en zonden van u. Kan zo zijn omdat u door andere dingen in het donker geraakt bent. Kan ook zijn omdat u geestelijk nog een gemis overhoudt. En hunkert dat ook dat gemis, die leegte die nog overblijft na alles wat God u gaf, vervuld zou worden. Op verschillende wijzen kunnen Gods kinderen zoals het ware verweest zijn. Laat ons nu maar vooral beperken tot iemand die in het donker dwaalt en de weg niet meer weet. Ach, wat God in het verleden deed, dat ligt er. Maar u kunt er niet meer bij komen. God verbergt zijn aangezicht en onze Dordtse leerregels zeggen in het laatste hoofdstuk zo schoon, dat is bitterder dan de dood. Dan word je opnieuw zo arm als een wees. Dan moet je opnieuw die kracht van de liefde van God missen. En vooral als je weten mag, is het niet, wat die liefde van God in je hart betekent, dan is dat gemis des te pijnlijker. Want als je niet weet wat je mist, dat is ook in het gewone leven zo, dan kan een gemis wel opgewekt worden en wel diep gaan. Maar als je weet wat je mist, ja, dan schrijnt het des te dieper. En als dan van binnen nog de woorden sissen die in Psalm 42 de dichter in zijn oren klinken, waar is nu God? En als soms de twijfels boven borrelen, is het wel echt met je? Kan dit allemaal met genade samengaan? Ach, wat ben je dan eenzaam en ellendig. Een zwerver over de aarde, een wees. Maar rekent u er wel op, gemeente, dat ook al moet Gods kerk soms door zulke diepten heen, dat God zijn weeskerk niet vergeet. Want net zo min als de discipelen toen ze zonder de gemeenschap met Christus, omdat Christus ten hemel gevaren was en de geest nog niet was uitgestort, toch mochten weten, ik zal u geen wezen laten. Zo heeft de Heere het ook beloofd, dat ook al moet zijn volk door het water en door de rivieren die er dreigen te overstromen en door de vuurgloed en door de vuurvlam van de beproeving, toch, God zal ze niet verlaten. En waarom dan niet? Omdat hij zich over zijn weeskinderen uit genade ontfermt. En dat doet hij om Christus wil. En dan kan het toch zo gebeuren, niet dat de Heere zomaar in de prediking laat weten, of bij het lezen van de Bijbel, of bij het lezen van een goed boek, waarin vanuit de Bijbel geestelijk onderwijs gegeven wordt, dat hij van je af weet. Dan is het wel gebeurd misschien, dat vanaf de kansel zomaar dingen gezegd werden waar u die week mee liep. Dat heeft de Heere zo willen gebruiken. Dat het leek alsof de dominee alles wist. Nee, die dominee wist alles niet. Maar de Heere liet vanuit zijn woord op dat ogenblik zien dat hij wist hoe verweest u in de bank zit. En hij liet u zien dat u met uw zuchten en met uw zorgen toch niet verborgen was. Dat hij alles ziet en weet. En toen de Heere vanuit het woord de dingen op ging lossen en kwam met troostwoorden, Want echt als de Heere de dingen op gaat lossen voor het eerst en opnieuw, dan komt hij altijd met zijn woord. En dan gaat dat woord betekenis krijgen. Misschien was het maar één regeltje uit een psalmvers. Misschien is het maar één woord wat met kracht in uw hart gelegd werd. En dan zijn dat de troostwoorden. Waarvan de profeet Jesaja ergens zegt dat de Heere meer kan troosten dan een moeder troost. En wanneer de Heere met die moederlijke vertroostingen, als ik het zo zeggen mag, komt, ja, dan ben je geen weeskind meer. Want dan ontfermt God zich in zijn vertroostende genade over je hart. En hij laat het zien, immers zal bij mij een wees ontferming vinden. Dan drukt de vader de verloren zoon aan zijn hart. En ik las maanden geleden bij een van de oude kerkvaders. Ik weet niet meer precies wie het was. Bij een van de oude kerkvaders. Dat deed de vader niet alleen toen hij hem voor het eerst ontmoette. Maar tijdens dat feestmaal. Toen heeft hij de zoon nog wel eens een keer aan zijn hart gedrukt. Zo verheugd was de vader. Dat de verloren zoon terugkeerde. En zo doet de Heere dat. Hij troost meer dan een moeder. En hij ontfermt zich meer dan een vader. En dan mag Gods kerk ervaren dat God liefde is. Dan mogen verloren zonen en dochteren, weeskinderen, het ervaren. En telkens opnieuw dat een wees bij hem ontferming vindt. En dan is God meer dan een vader en meer dan een moeder. En dat wordt zo heel duidelijk in die woorden die op onze tekst volgen. Ik zal ze vrijwillig lief hebben. God heeft ze lief met een vrijwillige, soevereine liefde die nergens anders uit te verklaren is dan alleen uit hem. En hij zal hun afkeringen genezen. Ja, want daar krijgen degenen die de Heere kennen zo'n last van. Dat ze zo'n afdwalend, afkerig hart hebben. Ze kunnen het zelf niet genezen. Assur kan het niet genezen en die eigen gemaakte goden ook niet. Maar God geneest het. In zijn liefde. Hij bedekt het. En hij doodt de krachten van de zonde. Dat doet hij in zijn ontfermende genade. En dan het grootste wonder is dit. Dat er zo heel duidelijk in dit hoofdstuk doorklinkt. Juist omdat God in vrije gunst op al degenen die zijn naam vrezen neerziet. Hoe arm ze ook zijn in zichzelf. Hoe onwaardig. Dat hij zijn toorn van hen afwendt. En dat hij ze in gunst aanziet. Nee, als God de genade bewijst en de vergeving schenkt, dan blijft hij niet toornen. Hoe lang, hoe zwaar ze ook zijn wetten schonden. Hij straft ons, maar naar onze zonde niet. Amen.
Thank you.
eindigen met dankzegging en gebed. Heere, u weet hoe arm wij zijn. En zelfs al mogen we genade bezitten of veel genade bezitten, dan zijn we in onszelf en blijven we in onszelf toch arm. Ach, wil u die armen met goederen vervult en die wezen ontferming laat vinden bij u. Wil u ons zo verweest aan uw voeten neer doen zinken. En het zo met die verloren zoon doen zeggen. Heere, ik ben het niet waard, maar ontferm u mijner. Heere, dat dat gebed onder onze jonge mensen en onder de ouderen gezegend mag worden. En leer ons dan maar die woorden van u nastamelen. Neem weg alle ongerechtigheid en geef het goede. Want Heere, verloren zonen, verloren weeskinderen zullen toch bij u ontferming vinden. O, leer ons daarop pleiten. Wil ook uw kerk in deze dingen oefenen, opdat ze steeds meer zelf met lege handen mogen komen. En steeds meer de volheid van genade die bij u alleen te vinden is mogen ontdekken. En het mogen weten dat de Vader in Christus verloren zonen en dochteren aan het hart drukt. Om hen te laten weten en dat niet één keer, maar soms herhaaldelijk. Dat een wees bij hem ontferming zal vinden. Heer, heb dank voor alles wat u gaf deze dag. Wil u zelf de naprediker zijn en ons volgende week zondag en maandag op de Pinksterdagen bijeenbrengen. Geef ons te midden van alles wat deze week gebeuren moet en gebeuren mag ook de kracht om ons daarop voor te bereiden en daar naartoe te leven. Zegen ons in alle werk deze week. Zegen de kinderen en de jonge mensen op school. Wees bijzonder met hen die examen mogen en moeten doen. Wil u geven dat het werk wat ze gedaan hebben gezegend mag worden. We vragen het om Jezus wil uit genade. Amen. Psalm 68, het derde vers is onze slotzang. Spring op van vreugd, verheft zijn lof die daar hij woont in het hemelhof. Een vader is der wezen. Uiteen in vrede draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.